Oké, ik begin te lezen in Efeze 3, vers 1 tot en met 7. Waar Paulus dan schrijft: om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen de mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijner belofte in Christus door het evangelie. Waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is naar de werking zijner kracht. Ik ga vandaag eigenlijk verder waar ik vorige week geëindigd ben. Het is de zomer en dan doe ik vaak weer een paar oude vertrouwde onderwerpen, die herhaal ik weer eens. En we waren bezig met de zeven verbonden de laatste maanden. En ik was nou bij het laatste verbond aanbeland. Het verbond met de zoon. Het nieuwe verbond met de zoon. En ik heb vorige week al gezegd dat dat verbond met de zoon, dat is drieledig. Dat geldt voor de genadetijd. Dat geldt voor de mensen in de grote verdrukking. En voor de mensen in het duizendjarig rijk. En daarom even weer als inkomer lees ik deze verzen nu. Want Paulus die heeft het erover van... Paulus, hij is een prediker en apostel voor de heidenen. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u. Wij zijn bijbelgelovig. We hebben het vaak over de schrift recht delen. Dat is zo vanzelfsprekend voor ons. We lezen zo vaak die Bijbel dat het voor ons niet anders meer is om er zo naar te kijken. Maar heel veel kerkmensen hoeven het woordje bedelingen leer, dispensatieleer, noem maar op, geheimenissen leer maar te horen. En ze beginnen meteen te stijgen. Maar het staat hier werkelijk. Indien gij de bedeling der genade Gods die mij geven zijn u. Ja, als jullie die maar gehoord hebben. Hij heeft het dus over dat je de Bijbel in de context moet leren recht te delen. Dat is helemaal niet zo gek. Kijk, hier staat een bordje voor, maar daar staat de geschiedenis-encyclopedie. En als je iets wil weten van de tijd waarin je nu leeft, dan begin je met een boek over de 20e eeuw. En dan ga je niet met het eerste deel beginnen, wat gaat over de tijden voordat men kon lezen en schrijven, de prehistorie. Dat is niet zo handig. En Paulus zegt ja, dan tegen die gemeente in Efeze, ja, dat jullie maar hebben gehoord van deze bedeling der genade Gods. Ik kom er straks nog op terug. We leven nu in de genadetijd. Je kan nu worden gered door Jezus Christus' evangelie te geloven. En dan geloof je dus in het evangelie der genade Gods. En dat is nu geldig. Want het is genade alleen, geloof alleen, om nu gered te worden. Verlost te worden van zonde, of vergeven te worden van zonde, verlost te worden van de dood, verzoend te worden met God. En Paulus schrijft erover, dit is nu bekendgemaakt aan mensen die dat in vorige eeuwen niet wisten. En dan heeft hij het over in vers 6, het woordje geheimenis is al gevallen, namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam mededeelgenoten zijn de belofte in Christus door het evangelie. Dus ook de niet-joden mogen nu meedoen. En dit is één van de teksten die je kan gebruiken als je het gaat uitleggen over de zeven geheimenissen. Exclusief ooit uitgedeeld aan de gemeente. Dat als je gered bent in Jezus Christus, dan ben je deel van het lichaam van God. Van een Jezus Christus zijn lichaam. En daar ga ik eigenlijk weer mee verder. Want vorige week heb ik iets verteld over dat verbond in Jezus Christus. Het verbond met de Zoon. En ik heb het bord nou niet neergezet. Jullie kunnen dit schema allemaal wel dromen, de meeste van jullie. Mocht iemand dat straks nog willen zien, maak er een fotootje van of wat je maar wil. Maar we leven nu in het convenant met de Zoon, het zevende verbond. God heeft verschillende verbonden gesloten. En die verbonden verschillen van elkaar. En dingen die niet hetzelfde zijn, die zijn verschillend. Dan kun je als kerkmensen daar heel moeilijk over doen. Ja, die gekke bijbelgelovigen met hun gekke dispensatieleer, die bedelingenleer. Maar je kunt gewoon lezen. En dat is iets wat bijbelgelovigen altijd wordt aangemoedigd. Zorg dat je een echte Bijbel hebt, dus niet de valse Bijbel. En lees het ding. Lees hem zo vaak je maar kunt. En probeer hem in ieder geval één keer per jaar te lezen. Dat is niet een wet van mede en persen of een Bijbels dogma, maar je hebt alle tijd ervoor. Je hebt tegenwoordig zoveel tijd, je kan ook makkelijk 4 keer die Bijbel lezen in een jaar. Maar goed, het gaat niet om kwantiteit, maar om kwaliteit. Maar lees die Bijbel en er gaan steeds meer dingen op zijn plek vallen. En daar is eigenlijk alles wel mee gezegd. Want God die leidt je ook nog eens een keer in het boek te leren verstaan. Want de Heilige Geest waarmee je verzegeld bent, die helpt je dit boek te begrijpen. Maar het convenant met de zoon, en vorige week heb ik nog verteld dat het wordt toegepast voor de natie Israël als volk. Israël zal weer straks worden hersteld als de Heer terugkomt op aarde. Als volk van God en met hem over de aarde heersen. En tweede punt is, het is geldig voor ieder individu. Ieder mens kan het evangelie van Jezus Christus aannemen in geloof en zo opnieuw behouden worden. Vandaag, want ik krijg het niet eens allemaal af vandaag, ik zal nog eens een keer een derde deel eraan vastplakken, ergens deze zomer. Maar vandaag ga ik het hebben over hoe dat bloed van Christus, want hij werd dus gekruisigd op Golgotha, en daar heeft hij zijn bloed vergoten, voor de zonde van ieder mens. Eén mens van vlees en bloed, God, die mens werd van vlees en bloed, vergoot zijn bloed door te worden gemarteld en te worden gekruisigd. En dat was voor God de Vader genoeg om de zonde van de mensheid te verzoenen. En dat bloed is op 3 wijzen toegepast. En daar ga ik het vandaag over hebben. Ten eerste dus niet in de genadetijd. Ik zeg het maar even heel snel. Ten tweede in de grote verdrukking. 7 jaar onder een antichrist. Ten derde in het 1000-jarig rijk. En zullen er hier mensen zijn die zeggen, Henk, dat kan ik nu wel dromen. Fantastisch. Dit is even een opfrisser, want het is 10 jaar geleden dat ik dit voor het laatst gedaan heb. En er zullen mensen zijn van, ja, ik geloof dat ik jou dat wel eens vaak heb horen zeggen. Prima, maar leer hiermee om te gaan. Want haast alle geredde zielen die ik tegenwoordig tegenkom op straat of op werk of wat je allemaal tot je komt. Ik zag van de week nog een heel triest filmpje van een of andere Amerikaanse zuster die een heel verhaal had over het krankzinnige van de opname van de gemeente. En die haalde van alles door elkaar. Je moet leren verstaan dat het bloed van Christus op verschillende manieren wordt toegepast. De genadetijd, de grote verdrukking en het 1000-jarig vrederijk. We leven nu in de genadetijd. Knijp maar in de handjes dat je daarin zit. Want door geloof ben je dus behouden door het bloed van Jezus Christus. En als je dat in geloof aanneemt, ontvang je de Heilige Geest als onderpand en ben je dus een behouden ziel. En kan je nooit meer verloren gaan. Ik ga ze niet allemaal lezen met jullie, maar in het Nieuwe Testament kun je 14 keer lezen dat het bloed van Christus rein maakt van iedere zonde. En dat je dan een vernieuwd mens bent. De eerste, Openbaring 1. Ik ga een paar lezen met jullie. Openbaring 1. Openbaring 1 vers 5. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Dus hij is de eerstgeborene uit de doden. Want als mensen in de tijd van het Oude Testament, ik heb het de vorige week ook nog over gehad, overleden, dan gingen ze of naar de hel, omdat hun ziel in zonde was verloren gegaan, of naar de schoot van Abraham. Ze waren wel in het paradijs, maar ze mochten nog niet naar de hemel, naar God de Vader, want ze waren nog niet verzoend met God. Eerst moest dat bloed van Jezus vloeien. En hij is dus de eerste uit de doden. Hij stond op uit de dood en ging naar de hemelen. En toen mochten al die geredde zielen mee. De overste van de koningen der aarde. Ja, straks is hij de overste van alle koningen deze aarde. Dus wij kijken nu naar de puinhoop van deze schepping. Wij kijken naar alle pogingen van mensen door religies, door politiek, door filosofie, wat ze maar bedenken kunnen om door allerlei werken die mensen zelf bedenken deze wereld te redden, het gaat mensen niet lukken. Het gaat mensen echt niet lukken. Dus daar ga ik ook niet op vooruit lopen, maar je hebt heel veel vredes, er zijn allemaal vredes gesloten. Laatst was er ook weer een vrede van Hormuz, nou dat heeft geloof ik een paar uur gegolden en toen vloog er alweer een raket door de lucht. Mensen zijn oorlogzuchtige wezens. Dat is hun grootste talent. We hebben een koning Jezus nodig. Want anders is er geen vrede. En dat gaat ooit een keer gebeuren. Die ons lief gehad heeft. En ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Hij heeft ons lief gehad. Maar als je niet bent gered door Jezus Christus, ben je niet iemand die door God de Vader wordt gezien en geobserveerd en wordt bewonderd als, oh wat een fijne schepping van mij. Nee, hij heeft je lief gehad. Je bent verloren in zonde, dood in zonde. En de Heer geeft je nou uit genade de kans om door Jezus Christus behouden te worden. Ik moet niet te veel preken bij elk vers. Eerst zijn er een paar voorbeelden nog. Colossenzen 1 vers 14. Die kennen jullie allemaal, want in moderne Bijbels is die altijd verminkt. Colossenzen 1 vers 14. Waar Paulus schrijft over Jezus Christus, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Dus hoe word je verlost van de eeuwige dood en de hel? Nou, door zijn bloed. Omdat het bloed van Jezus stroomt op het kruis van Golgotha, is een mens verlost. En je ontvangt ook nog de vergeving der zonden. Nou, in elke moderne Bijbel, sinds de katholieken hun Vulgaat hebben gemaakt, missen drie woordjes door zijn bloed. Dan laat het weer de weg open dat je de nodige werken moet doen om gered te kunnen worden. Welke zal ik eens even doen? Handelingen 20. Handelingen 20. Handelingen 20. Als je ooit eens in gesprek raakt met een Jehovah's getuige, is dit een leuk om te laten zien. Handelingen 20 vers 28. Paulus neemt afscheid van de voorgangers daar in Efeze. En dan zegt hij in Handelingen 20 vers 28. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. Om de gemeente Gods te wijden welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Dus hier heeft Paulus het over God. En hij, God de Heilige Geest heeft dan een aantal mensen tot opzieners, een aantal mannen aangesteld tot voorganger van de gemeente, om die gemeente van de Heer te wijden. Die God heeft verkregen door zijn eigen bloed. En dan zullen mensen zeggen, ja, maar God heeft geen bloed, want hij zit in de hemelen. Jezus gaf zijn bloed. Ja, maar God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, ik en de Vader zijn één, zegt de Heer Jezus in Johannes 10 bijvoorbeeld. Hij heeft de gemeente verkregen door het bloed van Jezus Christus. En Jezus Christus is ook een deel van de Godheid. Nou, Jehovah's vinden dit... Je hebt een mooi gesprek inderdaad als je met dit vers weet te beginnen te praten met ze. Ik heb veel te kiezen. Efeze 1. Ik doe nog een paar voorbeelden. Ik doe ze niet alle 14. Efeze 1. Efeze 1 vers 7. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijn genade. Lijkt veel op Colossenzen 1 vers 14 inderdaad. Een duidelijk getuige dat je wordt gered door het bloed van Christus, niet je werken. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1, 18 en 19. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit die ijdele wandel die u van de Vader overgeleverd is. Je wordt niet gered door je werken en je religie, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Hij was onbestraffelijk en onbevlekt. Hij was de enige persoon die mens was van vlees en bloed die kon zeggen, ik ben perfect en zonder zonde. Ik weet nog... broeder Nico zit hier nou, we waren jaren geleden, dat was in 2010, een straatpreektour door Schwarzwald, Zuid-Duitsland, de grensstreek met Frankrijk. En toen waren we in een stad vlakbij Straatsburg. Je hebt een stad die heet Keel, als ik me goed herinner. Dan ga je de brug over, dan ben je in Frankrijk in Straatsburg. En er was een katholieke mevrouw, die had een traktaatje ontvangen, had het gelezen. En die koos mij uit om met mij in gesprek te gaan. Dan ben ik al nooit zo blij, want ik denk, die Duitse mensen die kunnen veel beter Duits. Maar goed, ik mocht de handschoen oppakken. En toen zei ze van, jullie altijd met jullie bloed. Wat is het allemaal met bloed? Ik zei, bent u een kerkgaand mens of een kerkelijk mens? Ja, ik ben Romeins-Katholiek. Romeins-Katholisch. Ik zei, nou, dan weet je ook wel iets met bloed en toestanden. De katholieke kerk heeft veel over het lijden van de Heer. En die maakt daar een hele horrorshow van. Nou goed, ze had blijkbaar eerder met christenen gesproken. En ze vond het maar een gruwel. En een lang gesprek met haar gehad. En ja, ze nam niet de plekken de Heer aan. Ze vond het allemaal maar raar. En ik probeer dan haar duidelijk te maken dat wat dit boek zegt belangrijker is dan wat wij ervoor vinden. Maar het klinkt vreemd voor mensen. Dat iemand bloed gaf om de prijs te betalen van de zonde de mensheid. Maar wees maar blij dat God dat zo gedaan heeft en dat er tenminste iets is gebeurd op aarde dat werkt. Nou, de laatste. Johannes 1 vers 7. Indien wij in het licht wandelen, dit schrijft Johannes dan aan de gemeente, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En dit is toe te passen ook voor mensen die al gered zijn, maar elke dag hun daden onderzoeken en denken van, oh, ik heb dat of dat fout gedaan. Je mag alles wat je als geredde ziel fout doet, als zonde belijden bij de Heer, want het bloed van Christus maakt rein van iedere zonde. Bid het in de naam van Jezus en je begint weer met de schone lei. Als je dat niet doet, dan ben je behoud niet kwijt, zul je nooit kwijtraken, kun je ook niet kwijtraken. Maar je kan wel schade lijden in je leven hier op aarde. De Heilige Geest bedroeven, kronen verliezen. Het doet je kwaliteit in je omgang met de Heer en je kwaliteit hier van leven op aarde gewoon geen goed. Dus daarom zegt Paulus ook in 1 Korinthe 11, onderzoek je eigen daden. Kan geen kwaad. Denk na van wat ik nou net heb uitgeflapt. Was het dan wel zo wijs? Je hoeft niet per se ergens in een hoekje te kruipen. Je kan, als ik naar mijn werk fiets heel vroeg in de ochtend en het is toch altijd donker, dan zit ik op de fiets te bidden. Ik zie toch alleen maar het licht van mijn lampje voor me, die paar meter. En dan kun je van alles en nog wat bidden. Ben jij in een situatie dat je door hebt hoe dit snapt en je denkt van, oh, ik heb net iets gedaan wat niet wijs is, beleid bij de Heer als zonde. Is het iets wat je met een ander nog in orde moet maken? Probeer het zo snel mogelijk kort te sluiten, want dan ben je er gewoon weer vanaf en zet een stap verder. Dat is goedkoop, zeggen mensen dan. Ja, wees maar blij dat dat zo kan. Want anders zou je schuld maar opstapelen en opstapelen en opstapelen en uiteindelijk zou je niet meer weten wat je nog zou moeten doen. Je kan altijd weer een doorstap maken met Jezus Christus. Als je trots maar niet zo groot was. Hè? Dus, goed. Je wordt behouden door geloof. Geloof alleen en niet de werken. Dat is nu, in de genadetijd. En die is al bijna 2000 jaar gaande. Nog even, en dan komt er een periode en we hopen dat het zo meteen al aanbreekt. Want dan zijn wij hier weg. Maar op een bepaald punt zegt de Heer, die genadeheiligen die ik nu heb, die zijn voor de genadetijd. Op een bepaald punt gaat de grote verdrukking beginnen. En dan gaat de antichrist, dus de tegenchristus, jullie denken, of veel kerkmensen denken bij een antichrist, dat het een wezen is die heel slecht lijkt en heel satanisch en heel gemeen. Maar aanvankelijk zal hij door de meeste kerkmensen die nu niet opnieuw geboren zijn, worden geïdentificeerd als de Messias. Als Jezus. En die denken van, kijk, dit is hem. Hij is eindelijk die hoopvolle grote persoon die deze wereld komt redden. En ze lopen er allemaal achteraan. Maar hij is een tegenchristus. Hij is een antichristus. Hij doet het allemaal even net zoals anders zoals de Heer het heeft bedoeld. En die periode zal nog komen. Want het is een periode van 7 jaar die bedoeld is om de overtreding over Israël te sluiten. Dat is het slotoordeel over Gods volk Israël als collectief. Goed, ik heb de meeste van jullie hier die kennen dat al van haven tot gort. Maar dan heb je nog een rest van een mensheid die ook op deze aarde rondloopt. Ik ga dat nou niet lezen, maar je kunt het lezen in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 bijvoorbeeld. Mensen die de waarheid van het evangelie van Jezus hebben tegengestaan, die zullen dan op aarde leven en die zullen dan ook onder die overheid van die antichrist vallen. En dan is die genadegemeente weg. Dat noemen wij de opname. Dus we hopen al dat het vanmiddag zover mag zijn. Dat we zo meteen worden opgenomen en dan zijn we weg. En dan weten we ook dat die grote verdrukking dan begint. Dan is die tijd ook weer achter de rug over een punt van 7 jaar later. En dan komt de Heer terug. Want dan begint het pas interessant te worden eigenlijk. Dan krijgen we eindelijk een rechtvaardige aarde met een rechtvaardige koning. Maar dan heb je die grote verdrukking. 7 jaar onder een antichrist. En mensen moeten dan geloven aan Jezus Christus en dan ook de werken doen. En het belangrijkste werk is niet het beeld aanbidden wat de antichrist opricht. Jullie zijn allemaal al gewend om nou een beeld na te volgen. En jullie denken allemaal aan een standbeeld als ik dat zo zeg. Maar kijk, het belangrijkste beeld op dit moment op aarde. Wij waren allemaal beeldbuisbengels toen ik een klein kind was. Een televisie. Dan zat je woensdagmiddag of zaterdagmiddag zat ik dan altijd met me. Al was het buiten bloedheet. Ik zat niet te voetballen of ik was niet aan het voetballen. Want je zit niet te voetballen natuurlijk. Dat weet ik ook wel. Ik kijk even die kant op. Maar daar zat ik voor die televisie. Tot ergernis van mijn vader. Die heeft me wel eens bij mijn oortje naar buiten gesleept van ga spelen joh. Want wij moesten bij die beeldbuis vandaan. Maar tegenwoordig wordt het hele leven bepaald door dit ding. Ik weet nog wel 20 jaar geleden, toen had ik de eerste bijbelgelovige jongens uit Amerika. Die zag ik met zijn dingetje. Ik zie een preker aan het praten. Zitten ze nou met een rekenmachine aan het... Nee, dat was de Bijbel, de King James Bijbel, in zo'n machientje. En dan zaten ze ook naar een beeld te kijken. En toen dacht ik ook nog van, die moet ik ook hebben. Dat moet ik ook, want dat is mooi. Maar een beeld. Ik weet nog, de DVD die kwam op na 2000 en iedereen vond het razend interessant. En er waren toen hele ingewikkelde theologische boeken over bijbelvertalingen. Die toen bijvoorbeeld op DVD waren gezet. Of op CD-ROM of hoe dat DVD-ROM. En had je mensen op die boekenbeurs waar wij er vroeger nog wel stonden. Die specifiek dat wilden kopen, want dat stond op een DVD. Die kun je in een machine stoppen. En dan kun je naar een tv kijken. En dan kun je kijken. Maar het stond ook allemaal in boeken, maar daar keken ze ook al niet naar. Maar daar heb je in ieder geval een beeld waar je naar kan kijken. Het allerbelangrijkste en de grote verdrukking, dat je niet knielt voor dat beeld en het teken van de antichrist aanneemt. Ben jij een ziel die in Jezus Christus gelooft en je doet dat werk niet, je neemt het toch dat teken aan van die antichrist op je hand of op je hoofd, je bent reddeloos verloren. Wat hard zeggen mensen dan? Nou, God heeft je al de gelegenheid gegeven om in een genadetijd de Heer aan te nemen. Het zijn eigenlijk allemaal mensen in de grote verdrukking die in de herkansing nou nog heel snel de Heer aannemen. Dat is ook iets waar je inderdaad nu mensen niet altijd kan duidelijk maken van, je snapt het evangelie? Ja, ja, ja. Maar je neemt het niet aan. Nee, ik denk er nog over na. Pas maar op, stel voor dat we worden opgenomen. Dan zit je dus in die grote verdrukking. Dan gaat het allemaal niet meer zo makkelijk als het nu gaat. Goed. Je wordt behouden door geloof en werken. Openbaring 6. Openbaring 6, vers 9 tot 11. En ik stap er even met 7 mijlslazen doorheen hoor. Dat is niet een openbaringenstudie. En er zijn ook genoeg verwijzingen in het Oude Testament dat je door geloof en werken in die grote verdrukking je tijd moet uitkopen. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen, degenen die gedood waren, om het woord Gods, dus wat God geschreven heeft, en om de getuigenis die zij hadden. Dus ze geloven in het woord van God en ze doen de juiste werken. Maar dat heeft een consequentie. En ze riepen met grote stem zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen. En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven en hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn die gedood zouden worden, gelijk als zij. Want ben je in een grote verdrukking en je gelooft in Jezus en je wilt het teken van die antichrist niet aannemen, dan word je uiteindelijk toch bekend. Je komt bovendrijven en je wordt gearresteerd. En je wordt terechtgesteld. Je kunt het lezen onder andere in Openbaringen 20. Je wordt onthoofd. Dat is wat de vredelievende, wereldreddende, woke mensheid, die een hekel heeft aan alles wat met God te maken heeft. Dit klimaat wil redden en weet ik wel wat niet wil redden. Die hebben één ding goed voor ogen. Mensen die aan Jezus geloven en de antichrist niet willen aannemen, die moeten dood. U proeft er wel eens een beetje van, hè? Wij stonden vorige week in Groningen op straat en dan zie je dus de nieuwe lichting jonge twintigers. Je ziet gewoon aan hun gezicht van, ja, ik heb jullie dat niet verteld, maar het was vorige week, we zouden net beginnen, we hadden net de boel gepakt, we hadden met elkaar gebeden, we gingen naar onze plek, we zouden beginnen te preken en er komt een jonge dame aan, 25 of zo. Wat hadden we nou afgesproken? Het was toch duidelijk dat jullie dit niet meer zouden doen? Pardon. Dus Jules, Daniel, ik, we wilden met... waar heb je het over? En ze haalde een tekst aan uit de bergreden. Dat als je wilt bidden, moet je dat binnenskamers doen. Wat heeft dat ermee te maken? En ik wilde wat zeggen, dat wij een gezanten zijn van Jezus. Dat we mogen getuigen van Jezus. En zij zei zo van, ik praat niet met u. Ik denk, zoek het ook maar uit. Broeder Rick, die ging heel snel preken. Want dat brengt dat soort baalgeesten vaak uit de balans. Vond ik heel goed. En ik ga traktaten verdelen, want er waren al 2 broeders die probeerden op printen. ertussen te komen. Maar ze wou alleen maar dingen eruit flappen en ze wou niet met je praten. Dat is heel irritant. Vroeger zet je die in de klas, zet je die in de hoek. He, dus en een puntmuts op, met grote ezelsoren. Ga in de hoek staan. Ja, dan zeg me niet over wat ze eigenlijk had verdiend. Ik neem het op. He, dus, maar dat ging de hele tijd zo door. Op een gegeven moment zie ik broeder Jules weer en die zegt van nou, ik heb er maar aan Daniel over gelaten. En ik zie die jonge meid maar allemaal dingen blaffen, want dat was het eigenlijk. En Daniel, nou, die laat ze niet van zijn stuk brengen, die staat er met die banieren en die zet er wat dingen tegenaan om haar het balans te brengen. En ik denk van nou ben ik het wel zat. Dus ik loop naar haar aan toe. Wilt u wel weggaan meneer? U staat in mijn omgeving. Wilt u wel weggaan meneer? U staat in mijn omgeving. Wilt u wel weggaan, meneer? U staat in mijn omgeving. Oh, dat maakt mij naar mijn vlees heel erg boos. Ik zeg, nee, jij staat bij ons in de omgeving. Laten we even wel wezen. Jij staat bij ons. Jij bent hier bij ons gekomen om ons lastig te vallen. Ik zeg, jij bent hier als een soort heckler, noemen ze dat in het Engels. Ben je ons hier nou de boel aan het verstoren? Wat? En toen uiteindelijk werd ze boos en liep ze weg. Ik was het wel zat, het gedoe. Nou, dat is een geest die je nou ziet onder jonge mensen. Die niet doorhebben dat wat je hier preekt uit het woord, dat het het beste is wat een mens kan overkomen. Je wordt gered door het evangelie van Jezus. Om niet, uit genade. Maar zij willen hebben dat jij levensgevaarlijk bent, dat je een gek bent en dat je zo snel mogelijk in een gesticht moet. En eigenlijk, nou, ze hebben vast nog veel gemeenere dingen in hun gedachten over wat voor jou goed zou moeten zijn. Nou, dat is een geest van een antichrist die in die grote verdrukking inderdaad dan ervoor zorgt dat als jij je identificeert als iemand die dat teken niet wil aanneemt, dat ze meteen zeggen van kijk, daar hebben we er weer zo een. Levensgevaarlijk, die mensen. Want zo redden we de walvissen niet. En zo redden we het klimaat niet. En weet ik het wat allemaal. Ik ga naar Openbaring 7 nu. Anders wordt het weer een heel verhaal. Openbaring 7. Dat is een heel verhaal. Ik lees even vers 14. Dit gaat over de schaar die niemand tellen kan. Allemaal mensen die uit geloof en het doen van de werken dus behouden worden, maar wel als martelaars sterven. En dan lees ik even vers 14. En ik sprak tot hem, Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daar gaat het mij vandaag om. Dat bloed van Christus wat heeft gevloeid op Golgotha, dat zorgt ervoor dat ook in de grote verdrukking mensen nog behouden kunnen worden. Omdat ze dus vertrouwen op dat werk van Jezus Christus en dan wel als martelaar moeten sterven, maar in ieder geval behouden zijn. Openbaring 14. Nee, wacht even, dat zal ik eens even doen. Ik heb hier veel om te kiezen. Openbaring 12. Openbaring 12. Openbaring 12. Ik lees 10 en 11. En ik hoorde een grote stem zeggen in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen die hen verklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. En de duivel die wordt dan uit de hemelen op aarde geworpen en daar is hij dan ook gebonden. En ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Dus het geloof aan de Heer en het gehoorzaam zijn aan de Heer in de werken is belangrijker dan hun eigen leven. Want dat is de consequentie in de grote verdrukking. Ben je nog niet gered op dit moment en je leeft in deze genadetijd, tel je zegeningen en zorg ervoor dat je de Heer aanneemt als redder en verlosser. Wat let je? Openbaring 14 vers 6. Ik had het net over dat Paulus zei dat we na de bedeling der genade Gods nu in de genadetijd leven. En ik haal dat straks nog even aan. Want we leven dus nu in een tijd dat je door het evangelie de genade Gods, dat staat in Handelingen, dat lezen we straks nog, behouden kunt worden. Maar in Openbaringen 14 kunt u lezen, vers 6, en ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwig evangelie om te verkondigen degenen die op aarde wonen, en aan alle natie en geslacht en taal en volk. In die 7 jaar grote verdrukking is het evangelie, het eeuwig evangelie geldig. Wat dan onder de mensen gepreekt wordt. Valt veel over te vertellen, laat ik niet eerst even. Maar dat is een evangelie van geloof en werken. En het is een ander evangelie dan het evangelie de genade Gods. Wat je door geloof alleen laat redden. Ik heb toch... Ja, ik lees nog Openbaringen 14. Sorry mensen, Openbaringen 13. Ik ga naar Openbaringen 13. Ik lees even 15 en 17, wel bekend. En hetzelfde werd macht gegeven. Een beeld wordt opgericht van de antichrist. Om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat alle die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Er was ergens in 2005 of 2008, ik weet niet meer, er was een groot popconcert dat live zaterdag over de hele wereld werd uitgezonden. In Nederland begon het 's ochtends om een uur of 10. En het begon met een hologram van Al Gore. Dat was toen een belangrijke politicus die wilde hebben dat de wereld al zou zijn vergaan. Die stond als hologram in Tokio het festival te openen. En toen zag je een driedimensionaal persoon die daar stond. En toen dacht ik van ja, hier kun je al heel wat bij voorstellen als je dit leest over de antichrist en het beeld. Je kan tegenwoordig naar heel veel gestorven popartiesten al gaan. En die zie je dan als hologram optreden met echte muzikanten. En ABBA, iedereen kent ABBA, die hebben zelfs een theater laten bouwen in Londen waar je dan naar hologrammen kan kijken. ABBA mensen leven allemaal nog geloof ik, maar dan kun je naar hun hologrammen kijken en dan zien ze eruit zoals ze 50 jaar geleden waren. Maar je kan tegenwoordig hologrammen maken die leven zich eruit zien. En het maakt, vers 16, dat het aan alle kleine en grote en rijke en arme en vrije en dienstknechten een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft of de naam van het beest of het getal zijns naams. En dat is dan het getal 666. En als je kijkt in vers 8 van hoofdstuk 13. En allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden, die antichrist, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Staat je naam geschreven in het boek des levens, dan ben je een behouden ziel. Staat je naam niet in het boek des levens, ben je een verloren ziel. Dat wordt een aantal keren nog herhaald. Ik lees nog even één vers. Dat is Openbaring 20. Dat gaat dan over dat laatste oordeel aan het einde van deze wereld. Als de oude wereld dus wordt vernietigd met de hele aarde en heel al eromheen. Dan komt een nieuwe wereld en een nieuwe aarde. Maar daarvoor zal de Heer eerst al die zielen nog oordelen. Die onder andere dus verloren zijn gegaan in de grote verdrukking. En dan staat in vers 15, en zo iemand niet gevonden werd, geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Dus een ziel die niet het geloof heeft aan Jezus en de werken doet in die grote verdrukking, die zijn naam staat niet geschreven in het boek des levens. Wil je naam wel in het boek des levens? Nu neem Jezus aan als je redder en verlosser en uit genade ben je behouden. Ben je in een grote verdrukking en je wil je naam hebben in het boek des levens, heb je neven niet lief? Kom uit voor je geloof in Jezus Christus. Doe de werken. En dan ga je in ieder geval niet verloren. Maar je leeft nu nog in de genadetijd. Dus wat let je. Derde toepassing van het bloed van Jezus. Het duizendjarig rijk. Want na 7 jaar komt hij terug. Met al zijn heiligen. En iedereen die zich hier gered weet. Is daarbij. We hebben vele passages de laatste weken gelezen. Over dat als de Heer terugkomt. Met al zijn heiligen. Dat hij als een vuurwal zijn vijanden verslaat. Hij heeft zijn woorden. Die woorden zijn als een tweesnijdend scherp zwaard. Hij heeft ons niet voor nodig, maar we zijn wel getuigen. Kun je je voorstellen? Kijk jij wel eens een National Geographic naar een documentaire over de Tweede Wereldoorlog? En dat soort dingen. En dan denk je van, nou, dat is toch allemaal wel indrukwekkend. Als de Heer terugkomt, komt hij niet om zondaars te redden. Nee, hij komt om mensen te veroordelen. Dan komt hij dus om zijn vijanden te verslaan. Dat zijn ook allemaal mensen die dubbel en dwars verdiend hebben. En zelfs daar is voor een deel nog een genade voor de troon der natie. Maar daar ga ik nog, voor die het weet, die weet het. Daar ga ik er verder niet over hebben. Maar dan komt dus het duizendjarig rijk. Dan is hij dus een koning die heerst over deze aarde met al zijn heiligen. En dan is de toepassing van het bloed van Jezus zo niet te vinden. Maar je weet dat het allemaal mogelijk is geworden. De zonde te verslaan, te overwinnen. Omdat hij ooit op Golgotha is gestorven. Is doodgebloed, is begraven, maar ook weer is opgestaan uit de dood. En dat is dan mogelijk geworden door Golgotha. Het bloed van Jezus maakt rein van iedere zonde. En degene die dat bloed vergoot is aanwezig. Hij zit dan werkelijk als koning in Jeruzalem en heerst over de aarde. En men weet alles uit aanschouwen en niet uit geloven. De vorige keer hebben we Hebreeën 8 gelezen. Dat is een herhaling van wat in Jeremia 31 staat, maar ik lees nog even gauw Hebreeën 8 vers 11. Hebreeën 8 vers 11. Hebreeën 8 vers 11. Dan is het oude verbond van God met Israël is dan vernieuwd geworden, ook allemaal dus door de Zoon. En je kan dan lezen Hebreeën 8 vers 11. En ze zullen niet leren een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder zeggende, ken de Heere. Want ze zullen hem alle kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Dus je hoeft niet meer te straatpreken. Je hoeft niet meer te getuigen. En kom je in zo'n klein hummeltje tegen, die ergens, weet ik wel, ergens op deze aarde leeft. En je vraagt hem van, wie is onze koning? Dat is Jezus. En dan is er geen enkele twijfel meer over wie hier de baas is. En dan moeten mensen die niet tot de heiligen behoren, want er zullen dan ook mensen wonen die dan Israël mogen dienen en de aarde moeten bewerken om het priestervolk Israël zo te bedienen. Wij leven in het Nieuwe Jeruzalem, dan nog in het derde hemel, maar wij mogen ook daar in dat hele proces meehelpen met de Heer. En die mensheid die dan leeft, die moet dan heel eenvoudigweg gehoorzaam zijn. Ik ga dat vandaag niet over hebben, maar ook in die 1000 jaar... kunnen mensen die besluiten om toch ongehoorzaam te zijn aan Jezus Christus daar de consequenties aan verbinden. Die kunnen dan hun leven verliezen bijvoorbeeld. Maar dat is dan hoe het dan is. Je wordt nu gered uit genade, in een grote verdrukking uit geloof en werken. En dat is zo ontzettend indrukwekkend, die grote verdrukking, dat er onevenredig veel aandacht in die Bijbel staat over die grote verdrukking. En dan heb je een tijd van 1000 jaar. Een week heeft 7 dagen. En deze aarde heeft 6 millennia gehad, waarin God de mensheid eigenlijk zijn gang heeft laten gaan. En dan in dat 7e millennium is hij als koning Jezus hier op aarde om te laten zien hoe het had gemoeten. Zo kun je het eigenlijk zeggen. Het is dan eigenlijk een sabbat voor deze wereld. Eindelijk rust voor deze oude kapotte wereld, waar wij echt ons uiterste best aan hebben gedaan om zoveel mogelijk te slopen. En dan is eindelijk rust. We leven nu dus nog in de genadetijd. En dat is het goede nieuws. En we leven dus nu onder het evangelie, de genade Gods. Ik had jullie al beloofd dat we nog even op zouden zoeken. Dat staat in Handelingen 20 ook. Handelingen 20. Handelingen 20 vers 24. Maar ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, zegt Paulus dan, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen en de dienst welke ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie der genade Gods. Dus zijn taak is nu als apostel, als leraar, als prediker, het evangelie, de genade Gods onder de mens te brengen. Door genade alleen wordt een mens gered. Dat is het evangelie der genade Gods. Zo eenvoudig is dat. En iedere valse leer in deze genadetijd, die er maar zal ontstaan in de christelijke wereld, komt eruit voort dat je dat evangelie loslaat. Een andere hele bondige omschrijving van het evangelie de genade Gods staat in 1 Korinthe 15. Ik heb het jullie miljoenen keren verteld, de meeste van jullie kunnen het dromen. Als je kijkt in 1 Korinthe 15, ik lees even vanaf vers 1... Dan zegt Paulus dan aan de gemeente, voorts broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk ook gij ook aangenomen hebt en het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt, op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloopt hebt. Er zijn er weer altijd van die positieve mensen die denken van, zie je wel, je kan toch je behoud verliezen. Nee, daar gaat het niet om. Je kan inderdaad niet gered worden als je een vals evangelie hebt. En dan komt dus hier een opsomming wat het echte evangelie is. Een definitie wat het echte evangelie is. Want ik heb u, lieden, ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dat hij is van Kefas gezien, daarna van de 12. Dus wat ik zelf ooit als jonge gelovige ooit mocht leren. De wereld wil allemaal positieve dingen horen, maar de Heer komt hier eerst met de negatieve dingen. Jezus stierf, dat is iets negatiefs. Voor jouw zonde, dat is iets negatiefs. Daar staat er ook bij, naar de schriften. Het staat in de schriften, dus het is een garantie van waarheid. En dat hij is begraven. Nou, dat zijn allemaal negatieve dingen. Niemand wil worden herinnerd aan dood, aan zonde en aan de begrafenis. Dat zijn dingen waar we niks mee te maken willen hebben. Maar dat is wel gebeurd. Jezus stierf voor je zonde en werd begraven omdat je een zondaar bent. En dat hij is opgewekt ten derde dagen na de schriften. Hij is dus weer opgestaan uit de dood. En dat is het levendbrengende evangelie. Het evangelie der genade Gods. En heel wonderlijk, ik kan me er nog altijd oprecht over verbazen. Als je zo'n boodschap op straat brengt. En je zegt van, u zit allemaal in hetzelfde schuitje. Als je nou niet die ene keuze maakt voor Jezus, gaat hij verloren in zonde. Omdat hij heeft vertrouwd op alle rotzooi van deze wereld die mensen nooit iets verder heeft gebracht. Maar als je vertrouwt op Jezus Christus, dan bent hij een behouden mens. En dan hoeft die ziel niet naar een hel te gaan. Dan komen mensen naar je toe later en die zeggen, ja, helprekers, helverdoemenis, boeteprekers, al die negatieve ellende. Terwijl je eigenlijk zegt, ik weet een weg om uit je sores weg te komen, om vergeving te ontvangen. Iets dat werkt. Iets dat gegarandeerd werkt. Iets dat je kan nazoeken, dat je kan bewijzen vanuit de schriften met alles wat je om deze wereld heen ziet. En dat is een hele wonderlijke toestand. De meeste mensen die in een antichristelijke geest toch zeggen van, ik wil er niks mee te maken hebben. Maar dit is het enige ware evangelie. En elke kerk die dat vermengt met andere leringen of met werken, ja, die hebben dan een vals evangelie. En Paulus zegt dat ieder die dat evangelie verandert, vervloekt is. Galaten 1. Dit zijn hele belangrijke dingen. Die moet je allemaal gewoon in je hoofd hebben verzegeld, vastgezet. Zodat je dit soort dingen kan gebruiken als je met mensen in gesprek raakt. Als je kijkt in Galaten 1, vers 8 en 9. Hij vertelt hem daarvoor van, want de gelaten gemeente die is tot geloof gekomen door het evangelie. En dan zegt Paulus van, ja, jullie laten er allemaal dingen bij. Het verbaast me eigenlijk dat jullie zo makkelijk van het ware evangelie zijn afgeleid. Vers 7 lees ik nog even, daar er geen ander is. Er is maar één evangelie in deze genadetijd, het evangelie, de genade Gods. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Doch al waar het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Ik vertel vaak hier dezelfde anekdote bij. Er was in de 7e eeuw een persoon die claimde dat hij een visioen had van een engel met 660 vleugels. Zes tekort, zeg maar. En die heeft hem een nieuwe religie aangepraat. Dat heette islam. En die heeft hem de Koran gedicteerd. Maar hier staat dus want dan kun je een mooi vers om aan moslims te laten zien. Al komt er een engel bij je die jou een ander verhaal vertelt over hoe jij je heil moet vinden. Die is vervloekt, want het is een vals evangelie. Er is nu meer één evangelie. Jezus stierf voor je zonde, werd begraven en stond op uit de dood. En zo een mens dat gelooft, zo is hij opnieuw geboren. En is hij een behouden ziel. En iemand die bijvoorbeeld beweert, even heel snel, Handelingen 2. Ik kijk even naar de tijd, Handelingen 2. Met de meeste van jullie heb ik de laatste tijd, hebben daar allemaal best wel veel aandacht aan besteed. Handelingen 2 vers 38, ik ga dat niet helemaal uitleggen, ik haal het even kort weer erbij. En Petrus zeide tot hen, bekeert u en in ieder geval van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dit is als de Heilige Geest net is uitgestort aan de gemeente en die Joodse gemeente het evangelie preekt aan Joodse mensen. En dan zegt Petrus hier dat je kan worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. In hoofdstuk 10 van Handelingen kun je al lezen dat heidenen dan ook het evangelie horen. En als ze dan het evangelie horen, dan hebben ze het geloofd en aangenomen en ontvangen al de Heilige Geest. Dat is voor de Joden om hen heen een bewijs, een teken, dat op dat moment mensen alleen het evangelie hoeven te horen, te hoeven geloven en daarna laat je uit getuigenis dopen. Zo eenvoudig is dat. Maar ik heb nog een andere. Ik ga even naar 1 Korinthe 1, vers 17. 1 Korinthe 1, vers 17. 1 Korinthe 1, vers 17. Paulus schrijft een brief aan die Korinthe-gemeente. Er is van alles los en er is ook allemaal tweespalt. En Paulus die moet daar orde op zaken stellen. En dan schrijft Paulus in vers 17. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Dus om maar even te tackelen, dat je niet door dat onderdompelen in water wordt gered. Ik ben niet gekomen op deze wereld om mensen te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, om zo zielen te behouden in Jezus Christus. Want dat is de tijd waarin je nu leeft. En als je daar niet aan houdt, dan heb je dus een andere evangelie. En elk andere evangelie, ja, iemand die zoiets brengt, is vervloekt, zegt de Heer dan. En nogmaals, en dan ben ik eigenlijk al tot het einde vandaag. Ben je gered, dan blijf je gered. Een heilige in Jezus Christus, een geredde ziel, die volgt de Heer niet om gered te worden, want je bent al gered, omdat je gelooft in Jezus. Je volgt de Heer ook niet om gered te blijven, want je bent al gered in Jezus Christus. Je bent een vernieuwde ziel en je bent bezig met je levensheiliging en je wil de Heer graag dienen. Daarom volg je de Heer. En dat doe je ook omdat je gered bent. Want door je redding ben je ook in staat gesteld om goede werken te doen, zegt Efeze 2 vers 10 bijvoorbeeld. Een geredde zal nooit meer vrede aan zonde beleven, maar hij weet ten diepste dat hij de Heer hoort te dienen. Dus ook al heb je ooit de Heer aangenomen, ben je teruggevallen, je zal nooit meer met plezier in deze wereld leven. Helaas moet ik dat ook zeggen, ik heb in mijn bestaan al verschillende jongelui ontmoet die ooit oprecht de Heer aannamen. Want ik ben zelf van een lichting van jonge mensen die allemaal eind jaren 80 tot wedergeboorte kwamen. Toen viel die gemeente waar ik in zat van iets van 500 mensen uit elkaar. En die gingen daarna allemaal de meeste wilde dingen doen. Maar zijn daarna nooit meer teruggekeerd op het pad dat ze voor hun redding kenden. Want ze waren eigenlijk verknoeid voor de wereld. Maar hebben ondertussen de Heilige Geest bedroefd. En lopen dan eigenlijk tussen wal en schip. Een heel mooi voorbeeld nog, dat is het laatste wat ik vertel voor vandaag. Toen ik was gered, toen was er vlak om die tijd ook een jongen die speelde in een heavy metal band in Friesland. Een heavy metal band, die had de bemoedigende naam No Gods, No Masters. En hij kwam tot redding. En hij wist heel goed hoe het toen allemaal moest. Is toen helemaal gestopt met die muziek. En was toen een hele fanatieke bijbelstudent. Maar toen viel die gemeente uit elkaar. En het eerste wat hij toen deed, was die Statenbijbel weggooien. Zijn vrouw die nam de Heer ook ooit aan, want ze wilde hem niet kwijtraken. Hij kwam tot geloof. Zij wilde hem niet kwijt. Ze nam de Heer ook aan, maar was niet zo fanatiek als hij altijd was. En toen viel die gemeente waar ik in zat. Ik was gelukkig een jong getrouwde met een kleintje. Wij hebben het boek nooit in de steek gelaten, maar ik heb dat evangelie ook nooit in de steek gelaten. Maar zij gingen toen allemaal nieuwe paden verkennen. En in de loop der jaren daarna hoorde je nog wel eens wat van diegene, of je sprak nog wel eens met elkaar. Maar de vriendschap, die was eigenlijk, want we waren vrienden, die was helemaal verwaterd. We dreven eigenlijk uit elkaar. En in de jaren daarna eigenlijk nooit meer iets van diegene gehoord. En toen stonden we vorig jaar te preken in Leeuwarden in september. En in één keer staat een man voor mijn neus. Ja, een beetje haveloos, een grote baard. En zegt, hallo Henk, ken je me niet meer? In alle oprechtheid, ik herkende hem niet. Ik zat echt te kijken. Ik zei dat mijn verstand me in de steek laat. Ik weet, wie ben jij? Hij zei, ik ben die en die. Nee. Hij zei, ja. Ik zei, wat is er met jou gebeurd? Nou, hij zei, op een gegeven moment, ja, je weet wel, wij hebben toen onze eigen weg gezocht toen de gemeente uit elkaar viel. En we zijn toen dit gaan doen en dat gaan doen. En uiteindelijk, zijn vrouw, ja, die had allemaal andere ideeën. En toen zijn we gescheiden. Ik zei, nee. Ja, we zijn gescheiden. Ik heb het boek aan de kant gegooid. Ik ben toen weer gaan blowen. En toen was ik mijn behoud kwijt. Want hij zat in een vals evangelie. Dus hij geloofde dat hij zijn behoud kon verliezen. Ik ben toen alles kwijtgeraakt. Hoe is het met je kinderen? Nou, daar heb ik geen contact meer mee. Uiteindelijk was hij weer teruggevallen in toestanden van psychoses en alles. Had zelfs een keer geprobeerd de sociale dienst in brand te steken. Had een tijd van gevangenis achter de rug. En hij was nou op weg naar zijn dealers om de hoek om daar drugs te kopen. Waar wij staan in Leeuwarden heb je een plek. Een paar honderd meter verderop, dan kun je een crack kopen en dat soort rotzooi. En daarna zou hij weer naar de daklozenopvang. Ik was er dagenlang eigenlijk van ontdaan. Dat iemand waar je jaren mee was opgetrokken. Ook al uiteindelijk gaan ze een heel andere weg. Je hoopt uiteindelijk dan, dat ze niet te veel afleiding hebben en dat het allemaal goed komt. Maar daar was dus echt alles verkeerd mee gegaan. Een vals evangelie. Bijbel aan de kant gegooid. scheiding, kinderen vervreemd, alles kwijtgeraakt. Helemaal gestript van alle goede dingen van de Heer. En ondertussen in wal en schip. Tussen wal en schip. Niet meer horen bij de wereld en niet in vrede met de Heer en de gemeente. Al dat wens je je ergste vijand niet toe. Het laatste wat ik nog lees inderdaad dan, en daar hou ik mee op voor vandaag, is Openbaring 2. Openbaring 2. Openbaring 2. En nog een week, dan begint de Bijbelconferentie weer in Allertsoog. Er zal ook weer van alles en nog wat een Bijbelstudie worden gebracht. Ik zal onder andere weer wat aan kerkgeschiedenis tijd besteden. En in Openbaringen 2 en 3, daar heb je 7 brieven waarin je profetisch eigenlijk de tijd kan reconstrueren van de kerk van Jezus Christus in de genadetijd. En dan zie je iets heel belangrijks in Openbaringen 2 vers 19. Dat gaat over de tijd zeg maar, van het jaar 600 tot 1200 waarin de Rooms-Katholieke kerk en heel veel andere katholiserende kerken oppermachtig zijn. En dan staat er geschreven, ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof. En uw leidzaamheid en uw werken. En dat de laatste meer waar zijn dan de eerste. Dus het begint hier heel positief. Jullie doen de werken en jullie doen dat met liefde. Jullie dienst en geloof. En in uw leidzaamheid. En dan staat er nog eens een keer. En uw werken. En die laatste werken, die zijn al meer dan de eerste werken. Oftewel, de Heer Jezus heeft de gemeente dingen te doen gegeven. Maar uiteindelijk ontstaan er allerlei kerken die er allemaal werken bij gaan bedenken. Vervangingsleer waar ik het over heb gehad, heersen over de wereld, moord en doodslag, oorlog, toestanden, valse evangelieën, allemaal kerken die uiteindelijk niet meer een echt evangelie en een eenvoudig evangelie van de Heer kunnen reproduceren en mensen kunnen vertellen hoe ze opnieuw geboren kunnen worden. Maar het begint er allemaal mee dat het bloed van Christus op Golgotha heeft gevloeid voor 3 perioden. De genadetijd zit er nog in, de grote verdrukking, en straks het 1000-jarige vrederijk. Tot zover vandaag. Een volgende keer, dan maak ik het af. Want er valt nog meer over te vertellen. Want het is een van de belangrijkste dingen als een opnieuw geboren en genadetijd niet meer staande te houden. Dat je een echte Bijbel hebt. Dat je hem recht deelt. En dat je ook snapt dat je nu in genade leeft. Uit het evangelie de genade Gods. En dat mag je aan andere mensen doorvertellen. Amen.